zin. Dat staat in Jesaja 26, hè? Broeder? Ja. Misschien kun je het gelijk even opslaan. Jesaja 26. Ja. Heb je Bijbel bij je? En dan probeer ik het zo duidelijk mogelijk voor te lezen. Het wordt niet op het scherm gezet, hè?
Nee.
Oh nee, dat is ook een beetje moeilijk. Ja. Een lievelingstekst van mij is Jesaja 26, vers 12. En ja, waarom? Ik denk voor ons allemaal, als we het eventjes goed bestuderen. Waar stond het van dat standvastige zin? Wie sprak het uit in gebed? Je kreeg het in je hart, hè? Nou, het staat hier wel ergens, hoor. Vers 3. Ah, hier heb je hem. Dat is apart. Dat u het in uw hart krijgt. Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. Vertrouwt op de Heer voor immer. En Jesaja 26, vers 12, dat is mijn lievelingstekst. Ja, er zijn zoveel teksten, hè, Gideon? Hè? Ja, maar ik vind dat een hele mooie tekst. En dat is deze. Heren, zo staat het in mijn vertaling. Heren, gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt gij voor ons verricht. Dat vind ik zo mooi. Dus ook al onze daden hebt gij voor ons verricht. Dat is mooi, hè? Ja. Zo Salomo die heeft de tempel gebouwd. En dan zegt hij één keer, ja, ik heb de tempel gebouwd. Maar dan zegt hij tegen God, zegt hij, God, ik ben zo blij, wat u beloofd hebt met uw mond, heeft u gedaan. Dus die tempel, die is door God gebouwd, niet door Salomo. Hij werd er wel voor gebruikt, maar in wezen deed God het. Mooi is dat, hè? En dat geeft zo'n troost, want je hebt wel eens, ja, je hebt zo van die momenten dat je denkt, jongens, hoe kom ik hier doorheen? Ik denk wat Ineke nou zei, hè, van, ja, dan zie je er tegenop zo'n avond. En denk je, jongen, hoe red ik het? En wat blijkt nou? Achteraf, nou, het was gewoon tof. Het was gewoon geweldig. Ja, omdat God, Ineke, die betrok God bij haar probleem. En er zijn te veel dingen dat we denken, oh, dat doe ik wel even. Of, oh, dat kan ik wel, weet je. Dan kan God niet ten volle doen wat hij zou willen doen. Dus dat is wel belangrijk. En dan word je ook vol van dank. Want ja, na die avond, ja, dan hoef je niet tegen Ineke te zeggen, Ineke, je moet danken, hoor. Ah, maar, hou je op, ik ben een en al dankbaarheid. Je hoeft het helemaal niet tegen me te zeggen. Want ze voelt gewoon, dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. Het lag niet aan de stoofpeertjes. Nee, absoluut niet. En het lag echt, het was een uur, Heer. En over stoofveertjes gesproken. Ik vind het zo leuk, zo mooi. Hè? Eigenlijk die dingen, daar bemoedigen we elkaar mee. Want waarom zitten we hier nou? Omdat we van onszelf zwak zijn. Weet je wat Paulus zei? God die zoekt inderdaad mensen uit. Ik zal het je vertellen, zegt hij. Wat onaanzienlijk is, wat veracht is, wat niets is. Dat heeft God uitverkoren. En daar horen wij bij. Wij zijn niet zulke geweldenaars. Wij zijn allemaal bankroet en daarom kwamen we bij de Heer. Op een of andere manier, toch? Maar ik vind het zo leuk dat Johan Maasbach, de man is nu al lang bij de Heer, hè, maar dat hij ook een keer, ken je dat verhaal? Eventjes vertellen, omdat we het over stoofbeertjes hebben. Maar hij had een kerstdiner, moest hij doen. Hij was kok, hè? Op de Wilde Vaart. En nou, dat zijn die grote schepen, kapiteins. Dat zijn hoge pieten allemaal, hoor. Dat is niet een klein schuitje of zo. En dan was hij de kok. En wat gebeurt er nou? Hij heeft dingen waren aangebrand. En hij zei, ik kon niet meer terug. Het was gewoon klaar. En toen is hij neergeknield tussen de baktroggen in de keuken. En hij heeft gezegd, oh Heer, u hebt zulke wonderlijke dingen gedaan in de Bijbel. U hebt zelf van water wijn gemaakt. Ik ga het opdienen. Wow man, dan moet je echt lef hebben. En hij diende het op. En toen s'avonds, toen stond hij op de reling, alles was voorbij, komt de eerste stuurman, die komt er bij hem staan. Toen zegt hij, Maasbach, ik wil eens even iets tegen jou zeggen. Hij zei, ik heb al heel veel kerstdiners gehad, maar ik heb nog nooit zo heerlijk gegeten als vanavond. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig? Oh, en dat vind ik zo, dan krijgt God de eer. En weet je, ik hou zo van die alledaagse voorbeelden, want wij zijn alledaagse mensen. Morgen staan we niet op een of ander podium. Nee, we zijn gewoon de huishouding aan het doen. En God is ook de God van de everyday life, weet je wel? Gewoon het gewone. Toen het meisje opgewekt was, weet je wel, het dochtertje van Jairus, toen zei hij, geef haar te eten. Weet je wel? Geef haar te eten. Gewoon. Zorg dat ze weer eten krijgt. Ga er niet denken dat ze bovennatuurlijk is of zo. Gewoon zo, hè? Ik weet niet eens of dat het dochtertje van Jairus was. Ik geloof het wel, maar het doet er niet toe. Ja, toch wel, hè? Oké. Gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt gij voor ons verricht. Nou, dus als we fouten maken, dat is zo mooi. God maakt wel van fout goud, hoor. Dat kan die echt. Dat kan die echt. Als je aan mij vraagt, ja, maar Anton, hoe doet hij dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Hoe hij aangebrand eten lekker kan laten smaken, daar snap ik ook niks van. Ik snap trouwens ook niet, in de woestijn waren sommige mensen die waren, die baalden van dat eten, dat mannen. Wij walgen van die flauwe spijs. Maar Caleb hoor je er niet over praten. En Mozes hoor je er niet over praten. En Jozef niet. Hoe komt dat nou? Dat weet ik ook niet. Ik weet het ook niet. Maar het was lekker. Mozes vond het wel lekker. En al die. Maar dus twee mensen maken hetzelfde mee. Ze gaan naar dezelfde kantoor, zou je kunnen zeggen. En de ene die baalt van zijn baan en de ander niet. Hoe komt dat nou? En dat komt, dat doet God. Zal ik nog eens een everyday, iets wat gewoon is, vertellen. Dat heeft ooit Riemer de Graves verteld. En ik ben het nooit meer vergeten. Het is trouwens heel apart. De gewone dingen, die blijven bij me hangen ook. Hij vertelde, er was een man op kantoor. En die man die had een prachtig plekje bij het raam. En daar zat hij al jaren. En toen kwam er een nieuwe chef. En die chef die zei tegen die man, die christen. Hij zei, ik wil nou op deze plek zitten, want dan heb ik meer overzicht over het geheel, over de hele afdeling. Nou, dat vond hij jammer, want hij had zo'n mooi uitzicht daar en hij vond het heel jammer. Maar hij ging niet in protest en dat moeten wij ook niet doen. Ik weet nog wel dat mijn vader vroeger die bladen ophing, weet je, de politiek, en dan was het de AR, ken je dat nog? De Anti-Revolutionaire Partij. En dan moest mijn vader dat uitleggen wat anti-revolutionair was. Wij zijn tegen de revolutie. Wij zijn mensen die onder gezag staan. Hè? Nou ja, zo is die man ook. Dus die zat er gewoon. En ik dacht, de chef zegt het. Nou oké, was nieuw chef. Oké, hij deed het. Maar hij zei thuis, en tegen zijn vrouw ook, ik vind het wel jammer. Want ik genoot er zo van. Hè? Wat gebeurt er? Een paar dagen later, toen kwam die chef weer. Toen zegt hij, ja, ik ben misschien wel lastig, maar zou jij weer terug willen gaan zitten hier? Want ik weet niet, ik heb zo last. Heb jij er geen last van? Een beetje tocht of zo. Een beetje koud. Nou ja, dan hoefde mijn engel even zo te doen. Weet je wel? En dan denk je, ik krijg een stijve nek. Dus dan ga je weer terug. Snap je wel? Dus God die zorgt ervoor dat jij je plek krijgt als je maar niet jezelf centraal zet. Want daar gaat het om. Als je jezelf centraal zet, ja, dan gaat het niet goed. Snap je? Dan gaat het niet meer goed. Dan wordt je leven een hel. We weten daar voorbeelden van in de Bijbel, want het Oude Testament is daar een voorbeeld van. Nou, laten we het even pakken. Dan gaan we naar Samuel toe. En dan zie je een voorbeeld hoe iemand die, nou ja, zoveel gaven had. Samuel. Even kijken hoor. 1 Samuel. En dan krijgen we 1 Samuel hoofdstuk 14. 1 Samuel, sorry hoor, 16 bedoel ik. 16. En om het maar puntig te houden, de meeste van ons denk ik dat we wel de geschiedenis van Saul kennen, van koning Saul, ken je dat? Jawel, hè? Meeste wel, hè? Nou, ik zal het even kort vertellen, voor degenen die misschien meeluisteren, wordt het ook opgenomen dit? Oké, die dan meeluisteren en niet zoveel van weten. Nou, koning Saul was de eerste koning van Israël. Wilde God een koning over Israël? Nee. God wilde zelf koning zijn, maar het volk wilde nou eenmaal, net als de heidenwereld om ons heen, iets zichtbaars hebben. Je weet hè, heidenen die willen altijd iets zichtbaars hebben. Wanneer ben je aan het heidens denken? Let maar op, als je gaat zeggen, moet een sterke man in de gemeente komen. Sterke voorganger. Dan ben je al op weg om een heidense manier van denken. Heidenen hebben altijd iets zichtbaars. Ook altijd een holy place ergens. Hebben wij niet. Daarom moest God, Jezus, die moest ook zeggen tegen die Samaritaanse vrouw. Nee, het maakt niet uit of je nou in Jeruzalem aan bidt. Of dat je hier in Samaria op de berg bidt. Weet je wat God zoekt? Mensen die bidden in geest en in waarheid. Dus hij moest gewoon die vrouw die ook in die discussie zat, moest hij gewoon even tot rust brengen en zeggen, nee, maakt niet uit. Zie je? Heidenen. Ja, hier is de Jezusheer. Nee, die is overal. Die is overal. Maar goed. Toen gaf God, let op, Saul, later staat er, in zijn, ja, klinkt een beetje wel, in zijn toren. Een van de profeten zegt, hij gaf Saul in zijn toren. Ken je dat? Dat is zoiets van, ja, maar ik wil nou helemaal daar naartoe. En op laatst zeg je, oké, ga maar. Ga maar. Zoiets. Dat kan. Je kunt, op een gegeven moment houdt God op, niet omdat God zo aan stemmingen onderhevig is, maar hij weet, dat meisje wordt toch niet gelukkig. Ja, maar ik wil die jongen als vriend hebben. Ik zei op school altijd, ja, dan moet je niet meer bidden. Zo belangrijk dat je, ik doe het elke keer voor, kijk, hoe hou je de dingen vast? Zo of zo? En voor degene die luistert en zegt, je houdt het in een open hand, iemand kan het zo wegpakken. Of hou je het krampachtig vast? Hou je baan krampachtig vast? Hou je vrouw krampachtig vast? Hou je leven krampachtig vast? Weet je wat er gebeurt? Op het moment dat je dat doet, komt de kramp in je leven. Maar hou het zo. Open. In een open hand. Maar goed, Israël die zegt, nee, we willen een koning. Oké, zegt God, klein koning. En dat is ook zo apart. Dan gaat God zelfs zoeken naar een koning. Dan gaat hij als het ware, dan zou je later zeggen, oh, maar het was Gods bedoeling. Nee, zegt God. Het was helemaal niet mijn bedoeling. Maar nou je toch wil, ga ik met je mee. En dan ga ik zoeken voor jou. En dan ga ik wel jouw weg op. En je zult, en dan gaat God niet laten zeggen, zei ik toch, hahaha, zie je dat helemaal verkeerd is geloof? Je hebt nou een ongelukkig huwelijk. Ja, dat zei ik je toch. Nee, God is dan met jou verdrietig. En dan ga je later, krijg je een ongelukkig huwelijk. En dan zeg je, oh, je wat hebt gedaan. En dan zegt de Heer, weet je wat we gaan doen? We gaan samen verder. We gaan samen verder. Dus misschien heb jij goede beslissingen genomen in je leven en is God blij mee. Maar het kan ook zijn dat God zegt, lieve schat, dat had je nou niet moeten doen. En dan zeg je, ja Heer, dat had ik niet moeten doen. En weet je wat de Heer dan zegt? We gaan samen eruit komen. En dan maakt God van fout goud. Dan zeg je, het is verschrikkelijk waar ik in zit. Ik heb een man die me terroriseert, maar één ding. Ik had misschien een ander leven kunnen hebben, ik weet het ook niet. Het zal wel. Maar ik heb wel God bij me. Dat is God. Dus die koning kwam. Nou even over Saul, want daar gaat het even om. Hij was een knappe man. Hij was van de schouders opwaarts hoger dan al het volk. Dat was in die tijd heel belangrijk. In die tijd heel belangrijk, hoe je uiterlijk. En maar een knappe kerel. En die Saul, die was zijn ezels kwijt en die kwam bij Samuel. En God had gezegd, straks, morgen komt er iemand. En dat wordt de koning van Israël. Samuel die ziet hem. Want hij komt bij Samuel, hij komt vragen van, hij vroeg niks. Hij vroeg niks. Saul nog. Maar Samuel zei, jij moet hier vandaag blijven eten. Oh ja, en er is nog iets, die ezels die zijn al terecht hoor. Hallo, ik heb nog niks gevraagd. Ja, even een visitekaartje afgeven. Namens God, weet je wel, joh, ik weet al lang je probleem is, helemaal het probleem niet. Maar ik heb iets anders voor jou. Jij wordt koning over Israël. En dat werd hij. En hij was Saul. Hè? En hij werd... De eerste start is zo mooi. Hoe die start, die koning Saul. Hè? De eerste zou je zeggen... hij krijgt zalfolie over hem heen. Uit een kruik. Bij David trouwens was het bij een hoorn. Hoorn, hè? Hoorn is van eeuwigheid, kracht. Kruik, dat is... De mens, het menselijke. Uit de kruik werd olie gegoten op Saul. Zijn knecht moest even vooruit lopen. Samuel zei, laat de knecht even vooruit lopen. Na de logeerpartij. Die knecht loopt door. En dan zegt hij, hierbij zalf ik je tot koning over Israël. En deze tekenen zullen trouwens gebeuren hoor. Dat zul je gebeuren, dat zul je meemaken. En, dat. En als je dat allemaal mee hebt gemaakt, doe maar wat je wil. God is met je. Nou, dat gebeurt dan ook. En dan wordt hij koning. En dan is hij ook in het begin heel verlegen. Nou, verlegenheid, dat doet altijd een beetje denken aan bescheidenheid. Maar dat is niet altijd waar. Als jij denkt, ja, maar ik ben zo verlegen. Het kan een vorm van hoogmoed zijn. Dus verlegenheid is niet bescheidenheid, hoor. Dat moet je eventjes niet door elkaar halen. Dus wat gebeurt er? Koning Samuel, die roept het volk bij elkaar. En dan is het een volksvergadering. En dan wordt er geloot, dubbele bevestiging, wie de koning zal worden. En uiteindelijk komt weer Saul te worden. Maar hij is er niet. Waar is Saul? Die is er niet. En die loting, die was zo betrouwbaar, dat ze niet gingen zeggen, oh, dat hebben we verkeerd geloot, gaan we opnieuw doen. Nee. God was erbij. En toen ging Samuel zeggen, Heer, Saul is er niet. Hij zit tussen het pakgoed. In de bagagetent zit hij. Nou, ga maar zoeken, daar is hij. En dan zie je zeggen, oh, wat een mooie man, zo bescheiden. En ja hoor, dan komt hij tussen de koffers vandaan en daar staat hij. En het volk krijgt. En dan zegt Samuel, kijk eens, dit is de koning. Want hij stond daar. En dan allemaal juichten ze, weet je wel. Ze juichten, ze zeiden, oh, geweldig. Maar sommige waren er, dat is altijd zo, dus in elke gemeente ook zo. In elke gemeente zijn er een paar die de voorganger niet oké vinden. Dat moet een voorganger aan wennen. En dus die zeiden, zal hij ons verlossen? Maar, let op, toen was hij nog goed. Weet je wat hij toen zei? Wat er staat, hij hield zich doof, Saul. Voor hen. Want hij wist, God heeft me aangesteld. En dan kun je wel zeggen dat dat niet zo is, maar het is wel zo. Mooi hè? Zo begon het. Nou, en dan gaat hij terug naar de boerderij. Hij neemt wel een stel mensen bij. Hij heeft een kleine groep bij zich, helden. Die had hij al bij zich. En die werkt ook op de boerderij. Verder was er niks aan de hand. Dat is al zo mooi. Als jij een roeping krijgt van de Heer, en het kan best zijn dat je vanmorgen, dat de Heer je al aan het wakker maken bent. Van, haha, ik heb iets nieuws voor je. Nou, dan moet je maar elke keer God voor laten gaan. Ga gewoon weer je werk doen. Doe niks bijzonders. Maar dan is misschien God jou aan het voorbereiden. Efeze staat het, hè? God die werkt de werken voordat we erin gaan lopen. Hè? Efeze staat het. Efeze 2 vers 10. Nou, dus Saul die was weer gewoon aan het werk. En zo mooi, dat verhaal. Dan is die, laten we toch maar even teruggaan, want dan heb je het verband goed te pakken. Dan zegt hij, hoofdstuk 11, dus heel eventjes terug, om te zien hoe het start. Want dat starten vond ik zo fijn. Hoofdstuk 11 hè, van 1 Samuel. Heb je hem? Goed. Nou, wat gebeurde er? Hij was weer gewoon aan het werk op de boerderij. Hoe lang die weer nog aan het werk was, snap je wel? Dat weet hij, dat zegt de Bijbel niet. Maar hij was weer gewoon aan de gang. En toen, wat gebeurde er? Ik zal me vanaf vers 1 even lezen. De Ammoniet Nahas trok op en sloeg het beleg voor Jabes in Gilead. Toen zeiden alle mannen van Jabes tot Nahas, zijn naam betekent slang, sluit een verbond met ons. Dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Maar de Ammoniet Nahas, echt een wurgslang, wat zei die? Die zei tot hen, op deze voorwaarden zal ik met u een verbond sluiten, dat ik bij ieder van u het rechteroog uitsteek. Want daar, met schieten heeft het te maken ook, hè? Het rechteroog. En ik zal dit als een smaad op heel Israël leggen. De oudsten van Jabes zeiden tot hem, geef ons 7 dagen de tijd. Dan willen wij boden zenden door het hele gebied van Israël. En indien niemand ons te hulp komt, zullen wij ons aan u overgeven. Kun je het volgen? Nou, dus dan sta je 's morgens in de spiegel en dan denk je, over 7 dagen heb ik dan nog 2 ogen. Zie? En wat gebeurt er? toen de boden te Gibea Sauls kwamen en het bericht aan het volk brachten, verhief het gehele volk zijn stem en huilde. En zie, Saul kwam achter de runderen van het veld en Saul zei, wat heeft het volk dat het weent? Hij zegt, wat heeft het volk dat het weent? Wat is er aan de hand? En de knechten zeiden, zij vertelden hem wat de mannen van Jabes gezegd hadden. En let op, daar komt hij. Toen Saul deze woorden hoorde, greep de geest Gods hem aan. En dan ga ik het even voordoen. In de Oud-Testamentisch. De geest van God greep hem aan. In één keer was het niet meer Saul, de boerenjongen. Het was de koning. Hij deed dit. Hij ontstak in hevige toren. Hij nam een span runderen. Hiel ze in stukken. En hij pakte een stuk en hij zei, hier, breng het naar die stam. Breng het naar die stam. Breng het naar die stam. Breng het naar die, al die 12 stukken. En zeg dit. Degene die mij niet volgt, zijn runderen zullen evenzo worden afgeslacht. Hiel ze in stukken en zond deze met de boden door het gehele gebied van Israël, zeggende, wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel, met diens runderen zal evenzo gehandeld worden. Let op wat er gebeurde. Toen viel de schrik van Saul, de schrik des Heren. Die viel op het volk. En ze trokken, let op, als één man. Hij mond, een boerenjongen, hoe krijgt die boerenjongen het voor elkaar? 3 keer raaien. Maar de eerste keer weet het al. God doet dat. God geeft gezag. En of je nou zo klein bent, maakt geen bal uit. Je denkt dat ik overdrijf. Ik overdrijf niet. Al ben je 10 jaar. Maar als God door jouw mond spreekt. Wow man. Jij hebt gezag. Jona, hij was dan wel niet een klein jochie, maar hij was tegen zijn zin in, ging hij uiteindelijk naar Nineveh. En een derde van de stad nam die man, want het had helemaal geen zin, want het was de aartsvijand. Daar kregen ze altijd problemen mee. En hij zei, over 40 dagen gaat de stad op zijn kop, klaar. En dan zou je zeggen, wie zal nou zo'n dwaas luisteren? De koning zelfs, wist je dat? Weet je hoe dat kwam? Het gezag van God lag op Jona. Hij was ook heel kwaad dat zijn preek zoveel succes had. Want het gebeurde dus niet omdat God weer, ja, die kreeg weer brouw. Ja, zie je wel, ik dacht het wel, zo bent u nou eenmaal. Snap je, maar hij had wel succes, maar hij had liever dat er geen succes was, dat die stad op zijn kop was gegaan. Nou, dus gezag, let op, onthoud dit voor de rest van je leven, zolang je hier op aarde leeft. Gezag komt alleen van God, niet door jouw charisma. Alleen door God. Al vertel je het stotterend. Ik blijf hierbij hoor, we gaan straks weer door hoor. Maar ik vind het fijn om je te helpen daarin. Ik weet van een groot officier in Amerika die tot geloof kwam door een klein kind. Dawson Trotman, dat was de leider van de navigators. Er bestaan nog steeds navigators. En in Amerika, en overal zitten ze. Hè. En Dawson was een gewone man. Maar die man die heeft radicaal zijn levende Heer gegeven. En op laatst kwam hij ook met officieren van de marine en alles in aanraking. Ook lui die in Pearl Harbor zijn omgekomen enzovoort enzovoort. En dan had hij eters aan tafel, jongen, een hele lange tafel. En Dawson had altijd de gewoonte, dan zei hij aan het eind van de maaltijd, dan zei hij, jongens, wie kent er een tekst uit zijn hoofd? En hij leerde zijn eigen kinderen ook een tekst. En dat ene meisje, een heel klein meisje nog. En die zei, allemaal zei eens een tekst. Toen kwam dat meisje. En die zei gewoon de tekst van, al zo lief heb God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft, enzovoort. Maar, en ieder in het Engels is dan whosoever. En ze was zo eventjes, whosoever believe it. Whosoever. En ze zat even te stotteren erin. Maar weet je, God gebruikte dat. En er zat een officier, een hoge Piet, die zat ernaast hem. En die zei, whosoever, opdat een ieder. God zei, ook jij. En hij ging s'avonds, hij stond in tranen in zijn ogen, stond hij voor Dawson en hij zei, Dawson, ik heb mijn hart aan God gegeven. En toen zei Dawson, hoe is dat gekomen? Door je dochtertje. Ze kon er niet helemaal uitkomen, maar ze zei ineens, whosoever, believe it, will not perish. Dat vind ik zo mooi. Weet je, als je geweldig bent van postuur, gevaarlijk is het. En dan doen we gewoon. Laten wij maar gewoon doen. Wees gewoon jezelf. Dan hoef je niks meer He? Wees gewoon jezelf. Wees jezelf. En dat was Saul nu wel. Want de salving kwam op een man. En toen gingen ze, midden op de dag, hè? Midden op de dag gingen ze naar die stad toe. Hij was niet bang. En weet je wat er gebeurde? Die stad werd vrijgezet. En nou moet je kijken, moet je even kijken. Hè? vers 12 van datzelfde hoofdstuk. Dan hebben ze die overwinning behaald. Toen zei het volk tot Samuel, toen zei het volk tot Samuel, wie heeft er gezegd, zou Saul over ons koning zijn? Geef hier die mannen, dat we hen doden. Zie je dat? Dus wie waren die kerels die zeiden dat Saul geen koning? En nou, hoe reageert Saul? En ik heb er in mijn andere Bijbel bij gezet. Toen begon het zo goed. En als klein jochie vroeger dan op school dacht ik, oh, ik hoop niet dat het anders gaat. De juf niet gaat vertellen. Terwijl ik het al wist. Oh, hier, laat het verhaal anders gaan. Maar dat is de enige keer dat Saul het goed ging. Weet je wat er gebeurde? Wat Saul zei, moet je horen. Maar Saul zeide, Saul, hè? Op deze dag zal niemand de dood gebracht worden. Want let op, want de Heere heeft heden een verlossing aan Israël geschonken. Want de Heere heeft het gedaan. Hij was toen nog een kind. En weet je, wij moeten zo oppassen, vooral als we ouder worden. En daarom heb ik ook deze preek vanmorgen, hoor. Dat we gewoon weten, de Heere doet het. Ja, broeder, dat weet ik wel. Nee, je moet het echt weten. Het is niet jou. Het is niet jouw mooie woorden. Het is niet jouw charisma. Het is niet jouw geweldige manier van inzicht en je dikke boeken op de plank. Het is Jezus die het doet. En als je dat weer weet, dan word je weer blij. Dan word je weer vrij. Dan word je weer en dan ben je gewoon een kind. En Saul was gewoon een kind, joh. Hij zei, nee, niemand wordt er gedood vandaag. Want de Heer heeft overwinning gegeven. Nou hebben we geen tijd om het allemaal te lezen. Maar weet je hoe het afgelopen is? Op een gegeven moment ging Saul ongehoorzaam worden aan Jezus. Aan God. En wat er dan gebeurt, het is dan gaat hij echt waar. Je kan het thuis rustig nalezen. Dan op een nacht, nadat hij twee keer echt ongehoorzaam was geweest, uit angst voor mensen trouwens, naar God toe. Toen zei Samuel. Nee, God zei tegen Samuel 's nachts. Ik wil Saul niet meer hebben als koning. Ik wil hem niet meer hebben als koning. En dan gaat Saul, die gaat zoeken. Die gaat naar het front toe en dan zoekt hij. Waar is Saul? Ze zegt, ja, daar en daar was hij. Daar heeft hij een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Dat is het gevaar. Dat is begon een gedenk. Snap je? In het begin zei hij, de Heer heeft het gedaan. Weet je? En hij was toen net als David. Die kon huppelen achter de ark. Helaas heeft Saul het niet vol kunnen houden. Saul begon ineens zelfbewust te worden. Ken je dat? Tegenwoordig moeten we zelfbewust zijn. Je moet weten wat je kunt. Nee hoor, ik ben niet zelfbewust. Ik ben godsbewust. Ik ben van Jezus bewust. Maar goed. En had hij gedenkteken, een standbeeld voor zichzelf opgericht. Dat had hij gedaan. En dan komt uiteindelijk Samuel Saul tegen. En dan zegt hij, gezegend, ik heb gedaan wat God van me vroeg, zei hij tegen Samuel. En Samuel zei, wat hoor ik hier? Want wat had hij moeten doen? Hij had de Amalekieten moeten uitroeien. Vee en alles. Maar dat had hij niet gedaan. Weet je, hij ging schipperen. Hij ging schipperen met zijn roeping. En dat moeten we niet doen. Je moet niet schipperen met je roeping. Als jij een roeping hebt, hou je erbij. Als God zegt twee, maak er niet één van. Of drie van. Zeg gewoon twee. Want het schaadt je altijd. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, hij had uiteindelijk berouw. Weet je waarom hij berouw had? Niet het berouw van Psalm 51 van David. Maar hij had berouw omdat hij geen eer meer kreeg. Toen zei hij, oké, ik ben fout geweest, maar kom nou alsjeblieft terug, Samuel. En moet je horen, bewijs mij eer ten aanzien van de oudste. Als het zover is dat jij het belangrijker vindt wat mensen van je denken, belangrijker vindt dan God, dan kun je geen dienstknecht van God meer zijn. Jezus zegt, hoe kunt gij tot geloof komen, staat in Johannes. Gij die eer van mensen behoeft. Dus dat moeten we echt vasthouden. En nou moeten we het niet verstoppen vanmorgen. En niet zeggen van, oh nee, maar heb ik geen last van, druk weg. Nee, 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 nee. Zeg gewoon, ja Heer, ik heb wel last van. Ik vind het wel belangrijk wat mensen van me denken. Ik vind het heel belangrijk dat mensen me bevestigen. En dan gaat de Heer zeggen, daarom ben ik bij je gekomen. Want er is niemand goed, zelfs niet één. Ik wil je juist helpen. Ik wil je afhelpen van je vrees van mensen. Ik wil je ervan afhelpen. Oké. Hoe is het met Saul afgelopen? Dan gaan we even verder. Dan wordt hij zo erg. De man die. Nou ben ik bij hoofdstuk 16, vers 14. Hè, waar ik mee beginnen wilde. De man die zei: niemand zal gedood worden. Weet je hoe ver hij is gekomen? Je wilt niet geloven. Op een gegeven moment, toen gooide hij een speer naar zijn eigen zoon. Naar Jonathan. En je weet, hij ging ook een speer gooien naar David. Want in het geheim werd David tot koning gezalfd. En wat gebeurde er toen ze aan het front zaten? En Izaï zei, David, ik wil dat je even je broers, gaat kijken hoe het met je broers is en neem wat spulletjes mee, lekkernijen voor de commandant en zo. Ga even naar het front. En David doet het. En dan komt David, die komt bij het front, jullie kennen het verhaal allemaal, dat kent iedereen. Toen hoort hij Goliath en ineens reageert hij. Hij reageert heel anders dan de anderen. Weet je hoe dat kwam? Hij was de koning. Ja, David was tenminste een dappere man. Nee, David was de koning. Alleen ze wisten het nog niet. Ja, maar waarom had... En hoe kwam het nou dat Saul zelfs naar David luisterde? Dat hij zei, nou oké, mijn zoon, ga dan maar. Dat komt omdat hij de koning was. Maar hij kwam in de gedaante van de dienstknecht. Dat is het. Zie je het parallel tussen Jezus nu? En als die koning... Als koning echt terugkomt. En wat gebeurt er? Kun je jaloers zijn op Jezus? Wow, ik durf bijna niet uit te spreken. Ja. Als ze meer over Jezus spreken dan over jou, dan denk je, nou, ze zien me gewoon niet staan, hè. Ze lopen me maar steeds voorbij. Ik word niet gewaardeerd, hoor. Dacht je dat ik een dankjewel kreeg, bijvoorbeeld? De laatste tijd. Niet. Dan ben je jaloers op Jezus. Maar die jaloezie die komt. Eerst ben je blij met Jezus. Saul, de vleeselijke mens. En ik zeg het weer een keer. Vleeselijk is vreselijk. Onthoud dat alsjeblieft. Vleeselijk is vreselijk. En vandaar ook dat vlees en bloed niet in de hemel zullen komen. Echt niet. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Niemand van vlees en bloed, en dan bedoel ik dat oude vlees en bloed, zal in de hemel komen. Goed. Maar in het begin is het vlees blij met Jezus. Saul was in het begin zo blij, want Jonathan, of David, die had de overwinning geschonken. En Jonathan, dat is vandaar ook dat heel veel jongens Jonathan heten. Hè? Je hebt heel veel, je hoort geen één Saul. Niet één. Dat is er niet. In heel Nederland hoor je geen Saul. Die Saul. Maar wel Jonathan. Waarom? Weet je wat Jonathan deed? Toen hij David zag, toen hij Jezus zag, toen ontkoppelde hij zijn koppel en hij zei zijn zwaard. En let op, er waren er maar twee. Saul had een zwaard en Jonathan. En de rest had allemaal knuppels enzovoort. Je wilt niet geloven, maar het is echt zo. Nou, en die gaf hij aan David. Hij gaf alles aan David. Hij deed gewoon drie stappen terug, terwijl hij de kroonprins was. En Saul was ook blij. Die zat zo te lachen, ja, geweldig. En hij mocht overal naartoe, totdat het moment, je weet het allemaal, de vergelijking kwam. Ze kwamen terug van het front, maanden hadden ze aan het front gezeten. En de vrouwen gingen ze tegemoet, met tamboerijn en rijdans. En ze zongen, David, Saul heeft ze duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. En wat staat er? Vanaf dat moment, haatte Saul David. De volgende dag, je wilt niet geloven. Het is volgende dag. Pakt hij zijn speer. Terwijl Saul notabene muziektherapie gaf. Hij gaf muziektherapie. Dan raak je van die boze geesten af. En naar zijn weldoener gooide hij een speer. Mogen God ons verhoeden dat we het ooit doen. Weet je wat ik met speren bedoel? Gooi. Zo van, nou, als God bestaat, waarom heeft u me dat aangedaan? Dat. Je zult zeggen, ja, maar dat zei Job toch ook. Ja, maar wacht even. Job zit in het Oude Testament. Maar als jij Jezus hebt aangenomen en je bent gedoopt en je hebt je Heer aangenomen, dan horen dat soort woorden niet meer in je mond. En dan moet je gelijk je zonde belijden. Notabene iemand die gestorven is voor jouw zonde, om die nog aan te klagen. Nou, dat gaat te ver. Sorry hoor. En dan moet je ook gewoon hard zijn voor jezelf en zeggen, dit ging te ver. Nou goed. Dan is dus David koning, en in vers 14 staat, maar van Saul was de geest des Heren geweken. En een boze geest die van de Heren kwam, joeg hem angst aan. Waar kwam die boze geest vandaan? Van de Heren. Hè? Stuurt God een boze geest? Dat is toch geen liefde? We lezen het nog een keer. Maar van Saul was de geest des Heren geweken. En een boze geest die van de Heren kwam, joeg hem angst aan. Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem, zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten enzovoort. En dan gaat hij dus spelen, David. En in het begin was hij er blij mee. Daar is hij ook heel blij mee, hoor. Hij is heel blij met David. Ken je die mensen? Daarom is het zo gevaarlijk in deze tijd. Er wordt zo'n zoete evangelie gebracht. Zonder offers. En dat wil het vlees ook. Help jouw God niet, gebruik de mijne, of zoiets. Maar je zou moeten weten, je moet afstand doen van de troon. Waarom stuurde God nou een boze geest naar Saul? Omdat hij op de verkeerde plek zat. En weet je, hij had op een gegeven moment moeten zeggen, hey David, weet je hoe het komt dat ik gewoon gek word van de angst? Ik zit op de verkeerde plek. En David, ik weet het, jij bent het. Jij bent het, David. Wij moeten even plaats verwisselen. Ik wil nu hier staan. En David, zeg het maar. En ik zei dit vertellen, half Nederland had Saul geheten. En Jonathan. Oh, dan had je gewoon gezegd, ja, ik wil mijn zoon als Saul laten noemen. Die dappere held die namens David ging. En overal de overwinningen deed. Wat hadden we een andere Bijbel gehad, zeg. En een David die ook al zo nederig is, die zegt, nou, maar Saul, maar dat is niet de bedoeling. We gaan samen. En Jonathan, ga je ook mee. Het had de hemel op aarde gekomen in Israël. En kijk maar vers 21, hè, toen hij zo speelde, vers 21 van 16, hè, er staat, zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar en deze hield veel van hem. Die hield veel van hem. Hij werd zijn wapendrager. Snap je? Zo begon het. Hij hield veel van hem. En elke keer, dat ga ik mezelf ook steeds afvragen, Anton, wat ben je depri de laatste tijd, joh? En waar zit je toch in een kramp, Anton? Oh, sorry heer, ik dacht weer dat ik het moest doen. Ik dacht vanmorgen dat ik moest spreken. Nou, ik zei wel, ik heb een afspraak met God gemaakt. God, als ik ergens naartoe ga, dan moet u spreken. En die hou ik. Totdat ik sterf, hou ik die. God moet spreken, en anders weiger ik hier te komen. Al bieden ze me een miljoen. Heer, als u niet spreekt, heb ik niks te zeggen. Heb ik niks te zeggen, pap. Terwijl ik vroeger andersom was, hoor. Oh man, altijd graag vooraan. Haantje de voorste in alles. De moppen tapper en alles. Altijd maar vooraan staan. Maar je bent zo ongelukkig, hè. Je bent zo ongelukkig. En het is zo heerlijk om te zeggen, papa, u op de troon nou. Heer Jezus, hier, u. En nou, expres zeg ik het zo. Weet je waarom? Nu komt de Heer Jezus soms naar je toe, in zo'n eenvoudige broeder naar je toe. En je hebt bijna de neiging om op hem neer te kijken. En dan zegt de Heer, hoe reageer je nu? Art en Louis. Louis en Art. Ken je die? Zij heette Marijke. En hij heet Louis van zijn achternaam. Art en Marijke Louis, zo was het. Ik mag die naam zeggen. Ik mag het gewoon zeggen, want hij heeft het aan publiek gedaan. Maar ik vind het zo'n mooi voorbeeld. Art en Marijke zaten op de universiteit, studeerden allebei Frans. Ze zitten nu trouwens al jaren in Gabon. Jaren. Maar goed, en Marijke was absoluut ongelovig. Had er niks mee met geloof. En elke keer, Art was zo verliefd op Marijke. En dan nam hij haar overal mee. Naar evangelisatietenten van Hoekendijk en alles. En er gebeurden geweldige dingen. En Marijke die kwam altijd weer. In Utrecht was er ook weer zo'n moment geweest van een grote campagne. En dan dacht Art, die dacht, nou zal Marijke toch wel. Ja, joh, nou zal ze toch wel geraakt worden, weet je wel. En dan kwam Marijke, steenkoud kwam ze de tent uit. Ze zei, nou ja, daar had hij het over. Trouwens, dat klopt helemaal niet wat hij zei. Zo, hè. Och, mensen, dus Artie dacht, ja, dit is een hopeloos geval. Wij kunnen samen niet verder. Toen gebeurde het volgende. Hij kwam in Utrecht, was er een man, een beetje zonderlinge kerel. Overal een beetje kranten en rotzooi overal. Een hele aparte man, je kent ze wel. Maar wel een christen. En toen zegt Art, ik moet even wat brengen. En, Marijke, dan ga ik wel even mee. En dan komt ze. En hij kon zo praten, die man. Dan zei hij, ja, kijk, als je de zegen des Heren moet ontvangen, moet je zo je handen doen. Hè? Zo. Niet zo, want dan gaat het er langs heen. Hè? Maar je moet het zo opvangen. Dan denk je, jongen, weet je wel zo, hè. En ik zei je dit vertellen. En hij stond zo te praten. Hij zat zo te praten. En ineens draai. Ja, het is bijna niet te geloven. Ik schiet ook bijna vol. En ineens draait hij zich om en hij zegt, hey meisje, wanneer ga jij nou eens je hart aan de Heer geven? En ze begint te janken, Marijke. En ze geeft haar hart aan de Heer. Onberouwelijk. Ze zijn nu jaren al op het zendingsveld. Weet je door wie? Door wat niets is. Door wat onaanzienlijk is. Wat veracht is. Zo komt de Heer Jezus naar je toe. Zo komt hij naar je toe. En zo liet God toe dat een eenvoudige herdersjongen ging spelen voor de koning. En hij hoopte dat door de angst, dat hij op zich, David, ga jij nou daar zitten alsjeblieft. Ik word knettergek, man. En dan had Saul een prachtige leeftijd gehad en leven gehad van liefde en van wijsheid enzovoort. Oké. We komen dus nog één keertje terug bij Jesaja 26. Al onze daden hebt gij voor ons verricht. We hoeven er nooit trots op te zijn. We mogen er wel dankbaar voor zijn. Je mag wel op een gegeven moment voelen van, als iemand zegt, je bent zo, ik vind jou zo zachtmoedig. Dan moet je niet in je hoofd halen om te zeggen, oh man, dat is niet waar hoor. Dan ga je oude schepping beleiden en dan kun je zeggen, oh ja, vind je dat? Ja, fijn hè, dat heeft de Heer in mij gedaan. Ik ben tot geloof gekomen, mede door een oude man in Hilversum, die zei, ik was vroeger zo'n driftige man. Ik was zo driftig, zei hij. Maar ik heb mijn vrouw verloren, ik heb een zoon verloren, ik ben alleen met God, ik heb niks meer. Maar hij zegt, en ik was ongelovig, hè? En nogal behoorlijk daartegen zelfs. Ik dronk heel veel, daarom moest ik die kamer ook uit in Hilversum. En toen kwam ik bij die man, die zou naar een kamer voor me zoeken. En toen stond hij daar. We stonden tegenover elkaar. Mijn broer Gert, die nou bij de Heer is, die zei, die man moet ik ontmoeten, die jou zo ver kan krijgen dat je onder de indruk bent. Hij zag niks hoor, want hij heeft die man wel gezien. Hij zag niks, maar ik wel. Ik zag ineens een oude man. En hij zei, ik weet nou nog de woorden die hij zei. Hij zei, ja, hij zei, ik leef hier nog. En dan denk ik, God moet misschien nog iets aan me doen. Of ik mag nog iets voor God doen. En hij zegt, ja, en ik heb alle tijd, hè, dus als iemand de weg niet weet, dan zeg ik, zal ik anders even een beetje meerijden? Wat een man. En ik, die al een wereldreis achter de rug had, ik had van alles gedaan. Ik werd zo klein. Zo klein. God gaat jullie, ons, wij, zoals we hier zitten, gebruiken zoals we zijn. Zoals we zijn. Wees maar gewoon jezelf. Een ander kun je niet zijn. Met je zenuwachtigheid. Misschien ben je wel heel zenuwachtig dat je bij de kassen zit. En je staat heel zenuwachtig te doen. En toch ben je een gezalfde juffrouw. En iemand gaat jou helpen. En dan denk je, nou, ik had er eigenlijk toch... Nee. Zo fijn. Iemand die de liefde van God stroomt door jou, door hem heen, naar jou toe bijvoorbeeld, omdat je zo zenuwachtig bent. Je hebt een lekker band en je weet even niet meer welke kant je uit moet. En je hoeft maar één keer te zeggen, ja, ik heb God gebeden. En tjak, iemand komt tot geloof. Ben je zenuwachtig? Je mag zenuwachtig zijn. Je hoeft niet te blijven, ik bedoel, je hoeft niet. Maar snap je? Wees gewoon jezelf. Opdat geen vlees zal roemen. Ik vind het zo mooi dat Paulus in de tegenwoordige tijd spreekt. Dat hij niet zei, ik weet dat in mijn vlees geen goed woonde. Weet je wel? Maar nee hoor, hij zegt, ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees geen goed woont. Mooi hè? Er zit niks goeds in mij. Paulus is zo eerlijk. En daarom dacht God, dat ga ik zegenen. Die woorden blijven eeuwig bestaan op aarde. Want daar haal jij troost aan. Zullen we samen danken? Heer, ik wil u danken voor deze fijne morgen, Heer. Dank u wel, Vader, voor de liederen die Ineke opgaf. En dank u wel, Vader, dat we gejuicht hebben voor u. Ik dank u wel, Vader, dat als wij de Bijbel open doen, en als wij zelf op de troon zitten, dan schrikken we gewoon. Je moet al je geld soms weggeven. Denk aan die rijke jongeling. Heer, wat moet ik doen om het koninkrijk der hemel te beërven? Of Heer, ik wil u volgen. Verkoop alles wat je hebt en kom hier. En hij ging bedroefd heen. Hij ging bedroefd heen, want hij had vele goederen. O Heer, en zo zijn er zoveel hobbels, ook in ons eigen leven, Heer. En dan wil ik u zo danken, Heer, dat we dat vanmorgen gezongen hebben. Dat u voor ons strijdt, Heer. U zegt, ik ben bij je. En u pleit ook voor ons. Ik dank u dat u voor ons pleit, Heer. Halleluja. Halleluja. Laten we dit moment even alleen voor onszelf houden. Jezus heeft gezegd, wie vader of moeder of kinderen of zelfs zijn eigen leven liever heeft dan mij, kan mij niet volgen. En misschien zeg je, o Heer. Wow, dan ben ik nog ver van alles af. Ik hang nog zoveel aan dingen. Heer, maar ik wil het wel. Ik wil het wel. Laat 2019 een groeijaar worden, Heer. Dat ik daden durf te verrichten. Maar niet mijn daden, maar uw daden door mij heen. Halleluja. Dank u, Heer, u die de hemel en aarde gemaakt heeft, dank u, Heer. Ik hef mijn handen op naar het heiligdom en